In Psalm 59 waren wij vorige keer. En helaas, ik moet mij excuseren, want van na de pauze heb ik helaas geen opname. Dat is misgegaan. Daarom neem ik even 2 minuten om te vertellen wat ik na de pauze ongeveer heb aangehaald. Want het is toch een belangrijk onderdeel, dacht ik, van Psalm 59. Dat ging namelijk over het gedeelte vanaf vers 12. In het algemeen, de psalm gaat over een... het is een gebed van de Heer Jezus om overwinning op zijn vijanden die voorgesteld worden door Saul in vers 1. En dus zijn die vijanden is het de Joodse en daarna in het algemeen religieuze wereld, want daar staat Saul nou eenmaal voor. En het bijzondere in dit gebed is eigenlijk de uitspraak in vers 12, dood hen niet. Opdat mijn volk het niet vergeten, doe hen omzwerven door uw macht en werp hen neder, o Heere, ons schild. En wat er verder staat, het bijzondere is hier dus dat nou eens niet gebeden wordt om de dood, de definitieve ondergang van de vijand, maar er staat juist dood hen niet. Dat is merkwaardig, maar dat is omdat hier gesproken wordt over het oordeel dat inderdaad gekomen is. Over het Joodse volk, dat met uitroeiing bedreigd werd overigens sindsdien. Maar dat is niet gebeurd, integendeel. Het resultaat was dus een volk dat nergens zich thuis voelde, nergens thuis was, overal vervolgd werd enzovoort, zoals dat in nogal wat profetieën ook in het Oude Testament gewoon expliciet wordt gezegd. Die heb ik niet aangehaald. Ik heb wel verwezen naar een ander beeld daarvan, omdat ik het erg illustratief vind. Dat is namelijk de geschiedenis van Kain, die na de moord op Abel niet gedood werd. Hoewel, volgens de wet zou dat moeten, maar hij was niet onder de wet. Die was er namelijk niet. Volgens de wet zou het eigenlijk moeten, maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan, er zou zwervende en dolende zijn op de aardbodem. En Kain zei, ja, maar dan zal ik bedreigd worden overal. Ik ben nergens veilig. En toen zei de Heer, je zult niet omkomen. Dat niet. En dat is het teken van Kain. Dat hij niet gedood werd, hoewel hij naar het leven gestaan werd. En daarmee is Kain de illustratie van de geschiedenis, met name van het Joodse volk, sinds nieuwtestamentische tijd. Afgezien daarvan, daarna volgt in Genesis een geslachtsregister, een stamtafel van de volgende generaties na Kain, maar met een beetje goede wil, want die moet je altijd hebben als je de Bijbel leest. Met een beetje goede wil herken je in die namen de geschiedenis van Israël. Tot aan het duizendjarig rijk aan toe. Dat heb ik niet besproken, dat ga ik nou ook niet bespreken. Want ik moet het verder bij laten. U was hier, mag ik aannemen, dus ik doe maar. En we gaan dus gewoon nu naar Psalm 60. Dat is ook een gouden kleinood. Net als de voorgaande 4 psalmen. Maar nu met een bijzondere opschrift. Dat wil zeggen, een paar daarvan die herkennen we meteen. Dat wil zeggen, gouden kleinood van David. Ik heb u gezegd, dat betekent eigenlijk zoiets als een stelografie. Een inscriptie. Niet zomaar iets wat geschreven wordt, maar het wordt nogal definitief geschreven. Gebeiteld in steen is de bedoeling ervan. Of dat letterlijk gebeurd is, nou, waarschijnlijk niet. Maar de idee is natuurlijk dat het belangrijke woorden zijn. Een gouden kleinood van David, tot lering. Voor de opperzangmeester, dat weet u langzamerhand ook, dat het dan iets van doen heeft met de eeuwigheidssituatie. Want dat is wat de term feitelijk betekent. Daarna vinden we hier op Shushan, hoe hebben ze het? Ik weet niet hoe ze het gehad hadden willen hebben met zo'n dakje op de U. Shushan zeggen wij altijd, want het is hetzelfde woord als uit het boek Esther. De burcht Shushan, weet u nog? En Shushan is een... Men is er niet over eens natuurlijk. Het is een bloem. Maar als je mij vraagt, is het een lelie. Hoewel traditioneel, men vertaalt het ook graag met roos. En dat kan eigenlijk niet. Ik zal u zeggen waarom niet. Dat is omdat hetzelfde woord Suzanne ook gebruikt wordt ter aanduiding, niet in de Bijbel, maar daarbuiten, wordt gebruikt ter aanduiding van een trompet. En dat is zo'n ding met zo'n beker. Dat heet toch zo, hè? Een beker. Dat lijkt niet op een roos, maar het is goed te vergelijken met een lelie. Dus ik houd het inderdaad op een lelie. Waar er nog bij komt dat de lelie geacht wordt een vroege bloem te zijn uit het voorjaar. In de Joodse commentaren, die gewoonlijk heel oud zijn, wordt deze Suzanne dus ook in verband gebracht met de grote feesten in de eerste maand. Dat wil zeggen het Pesach. Het voorjaar in het algemeen. Want het is een vroege bloem, zegt men. Of dat zo is, weet ik niet. Maar eigenaardig genoeg, het commentaar gaat heel ver. Maar u weet hoe het is met Joodse commentaren. Die beargumenteren niet, hè. U weet wat Rabbi die heeft gezegd en Rabbi die heeft gezegd. En die zeggen maar wat en die vertellen ons niet hoe ze bij die gedachten komen. Dat is heel lastig voor ons, want wij willen altijd weten wat het verhaal erachter is. Maar dat geven ze niet. Maar het gaat als volgt. Suzanne, dat is dan die lelie, maar nog overdrachtelijker is het de uitbeelding ook van het voorjaar. En van Pasen en wat er maar mee samenhangt. Begin van het jaar. En Edut, dat staat voor getuigenis. Ik meen dat het woord een keertje of 20 voorkomt in Psalm 119... waarvan ik altijd zeg, daar staan een heleboel synoniemen voor het woord van God in. U weet wel, de wet, onderwijzing, maar één daarvan is getuigenis. Uw getuigenis, of de getuigenis, en dat is dit woord. En bij elkaar heb ik er weinig problemen mee, want dan vind ik een trompet en een getuigenis. En dat moet vooral luid uitgebazuind worden. Want niet alleen de bazuin, maar ook de trompet, dat is dus geen hoorn van een of ander dier, maar gewoon een koperen of anderszins een metalen blaasinstrument. Maar wat wij een trompet noemen, is een signaalinstrument. Hè? Maar een trompet is een signaalinstrument. Als je een mooie melodie wil spelen, moet je niet een trompet nemen, maar een cornet. Maar het gaat dus over het uitbazuinen van de getuigenis. Daar heb ik weinig problemen mee. De psalm is naar aanleiding van allerlei militaire acties van David. Daar hebben we het zo over. Maar eigenlijk, die militaire acties van David staan model voor de, ja, hoe zal ik het zeggen? Ja, misschien ook wel militaire acties in de dagen van de wederkomst van Christus. Want deze militaire acties hadden alles van doen met de oprichting van het Davidische Rijk, het Koninkrijk van David. Zich uitstrekkende ver buiten de grenzen van Israël overigens. Maar daar hebben we het nog wel over. Maar ze staan model voor de oprichting van het Messiaanse Rijk, dat eveneens zich zal uitstrekken ver buiten de grenzen van Israël. Dat het gaat om het uitbazuinen van de getuigenis, dat wil zeggen dat het woord van God en daarmee de kracht Gods, want het woord van God is de kracht Gods, dat die zich zal verspreiden, zich zal manifesteren. Ja, dat is niet zo moeilijk in verband te brengen met wat in het tweede vers dan ook inderdaad staat. Want het gaat natuurlijk om de kracht van God die gemanifesteerd werd via de activiteiten van David, waarbij hij zo ongeveer, want daar komt het op neer, alle omliggende volkeren aan zich onderwierp. Niettemin, er staat dat de psalm geschreven werd in verband met, dat wil zeggen naar aanleiding van, of gewoon als, vers 2, als hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Soba, en Joab wederkwam en de Edomieten sloeg in het Saldal 12.000. Ik geef toe, je moet enige rudimentaire aardrijkskundige dan wel historische kennis hebben. Maar als je die hebt, moet je hier dan toch meteen in blijven steken. Ik heb helaas geen kaart bij de hand. Maar je weet hoe dat is, hè? Noordwestelijk van Israël aan de kust, dan had je wat wij Libanon noemen. Hè? Dat waren die steden van Tyrus en Sidon en Zarfat, weet u nog, en wie het maar waren. Maar meer naar het oosten, want dat is maar een stukje grond van een paar kilometer breed vanaf de Middellandse Zee landinwaarts. Tot in een gebergte van Libanon. En daarna krijg je, daarnaast krijg je, dat is dus noordelijk van Israël en noordoostelijk van Israël, krijg je Syrië. En dan nog verder naar het oosten heb je het noordelijke deel van Mesopotamië. En dat loopt dan naar het zuidoosten zo weg, want daar lopen de twee grote rivieren. Daarom heet het Mesopotamië, want dat betekent het gebied van de twee stromen, het twee stromenland. Mesopotamië. Maar dat is het gebied in het noorden van Assur. En naar het zuiden vervolgens, langs de rivier naar het zuiden, eventueel Babel. In ieder geval, die kennen we, omdat wij iets weten over een Assyrisch rijk, waarin immers ooit de 10 stammen in ballingschap gingen. Een jaar of 300 na David, of zo. En daarna de Babel weten we ook, verder naar het zuiden, waarin de twee stammen van Israël in Babylonische ballingschap gingen. Dat was nog 100, 150 jaar later. Dus die namen die kennen we wel. Hè? Maar je hebt daar in het oosten heb je dus Babel, en dan naar het noordwesten heb je Assur. Westelijk daarvan ligt Syrië en nog westelijker heb je dan wat tegenwoordig Libanon heet. En in de Bijbel heet gewoon de Libanon, dat is ook goed. Hè? Dat is dan het gebergte en de landstreek aan de kust. Maar hoe kun je nou hebben de Syriërs van Mesopotamië? Want Mesopotamië is een twee stromenland en je met de enige moeite kun je altijd nog zeggen, ja nou, Eufraat en Tigris, want dat zijn die rivieren die ontspringen daar min of meer, daar ergens. Vooral als je niet al te nauwkeurig bent. Maar bij Mesopotamië denkt u niet aan, hoop ik tenminste, denkt u niet aan het noorden, aan Syrië, maar dan denkt u aan Assur, Assyrië en aan Babel. Maar hier is de Syriërs van Mesopotamië. En dan heb je Syriërs van Zoba. En dan heb je ook nog dat Joab weder kwam. Die kwam namelijk weder van die Joab, dat was de generaal, hè? De viersterren generaal van David, hè? De oppergeneraal, weet je zoiets? Generaal-majoor, weet ik ook. Ja, weet ik veel. Maar dat was de hoogste chef van het leger, om zo te zeggen. Maar die kwam terug van die strijd, want terwijl David en althans de legers van David streden tegen wat hier Syriërs van Mesopotamië heet, maar ook Syriërs van Zoba. Toen die legers daar waren, vielen vanuit het zuiden, vielen de Edomieten binnen. Die dachten, hé, die legers zijn naar het noorden weg. Kunnen wij hier in het zuiden even wat land veroveren? Dat is een oud spelletje, land veroveren. En toen kwam Joab terug en die heeft toen de Edomieten manieren bijgebracht. Morris geleerd heet dat. Ik zeg het maar zo, want ja, als je denkt aan die duizenden die daarbij omkwamen, ik vind het lugubere verhalen. Dus ik praat er maar liever enigszins afstandelijk over. Maar het betekent dat bij die gelegenheid David dus overhoop lag met alle omliggende volkeren en zelfs de verre volkeren. Het is een gecompliceerde geschiedenis. Ik kijk even wat eronder staat aan schriftverwijzingen. Dat is 2 Samuel 8. Daar begint het inderdaad. En 1 Kroniek 18. Dat is inderdaad het begin van het verhaal. Maar het is ook daadwerkelijk maar het begin. Want die strijd die was nogal ingewikkeld. Dat wil zeggen, het was oorlog, maar David won. Maar een poosje later brak er weer oorlog uit. Vanuit die onderdrukte volkeren, met name vanuit Ammon, dat hier helemaal niet genoemd werd. En dat leidde ertoe dat al die landen weer hun legers verzamelden enzovoorts. En toen nog veel meer erbij. En dat is eigenlijk de grootste strijd geweest die David ooit te strijden had. Maar het resultaat was de oprichting van dat ik langzamerhand toch maar noem het Davidische wereldrijk. Ik heb dat laatst nog eens nagekeken. Wat is een wereldrijk? Het antwoord is, dat staat niet in de Bijbel, heel de term niet. Dus ja. Maar in het woordenboek staat het wel. Dat is een rijk dat het grootste deel beslaat, een groot deel of bij voorkeur het grootste deel van de althans bewoonde wereld. Want woestijnen en oceanen rekenen we gemakshalve maar niet mee. Maar binnen dat kader en binnen die definitie had David inderdaad één wereldrijk. Dat heeft nog geen eeuw geduurd, want na Salomo kregen ze interne problemen, weet u, want het leidde tot wat we neutraal noemen de splitsing van het rijk. En toen ging het vanaf dat moment alweer bergafwaarts. Maar men zou deze dingen niet onderschatten, vooral niet omdat het de uitbeelding is, een voorafschaduwing is van het Messiaanse Rijk. Dat zich wel degelijk uitstrekt tot in Mesopotamië, nog afgezien van dat grote Rijk waar de Heer Jezus straks mee af te rekenen heeft in zijn wederkomst, dat wordt geregeerd door Mesopotamië. Dat wil zeggen in ieder geval door Babel. Maar in het algemeen, het gebied wat achter de Eufraat ligt, dat weten we zeker. Want niet alleen hebben we daar uitgebreide profetieën over in het Oude Testament, maar we hebben diezelfde uitgebreide profetieën in samengevatte vorm, maar niet meer heel nadrukkelijk, in het boek Openbaring. Dat wil zeggen, dus zeker dat dat nog gebeuren zal. Ik was aan het zoeken naar 2 Samuel 8. Waarboven staat krijgsverrichtingen van David. Zo kun je het zeggen, ja. Maar het is een... ook de context is belangrijk. Omdat in hoofdstuk 5... David door alle stammen als koning wordt erkend. Staat boven het hoofdstuk, dus dat is makkelijk. 7 jaar koning geweest, alleen in Hebron over Juda en nu nog 33 jaar, ja precies, over alle stammen van Israël. Hij wordt door alle stammen als koning erkend. Zo ongeveer het eerste wat hij doet is Jebus veroveren. Een stad waar de Jebusieten, dat waren Canaanieten, woonden. In het gebied van Benjamin, van de stam van Benjamin. Hij veroverde de stad, want die was nog nooit veroverd. Het schijnt ook wat moeilijk te zijn. Het was ook erg hoog gelegen. Hij veroverde de stad en noemde het Jeruzalem en hij vestigde zich daar. Nou ja, hij vestigde zijn koninkrijk daar. Het werd de residentie of wij zeggen gewoon, het werd de hoofdstad van het Rijk. Jeruzalem, dat is de oorsprong van de naam Jeruzalem. Niet in Genesis 14 bij Melchizedek. Dat is een heel ander verhaal. Heeft ook niks met Jeruzalem te maken. Dit is Jeruzalem. Jebus in de dagen van David veroverde de stad in het gebied van Benjamin, vestigen zich enzovoorts. Hij moet daarna strijden meteen tegen de Filistijnen. Nou ja, dat deed hij daarvoor ook al, nog in de dagen van Saul. En voor David maar ten tonele verscheen, deed Saul het ook al. Vechten tegen de Filistijnen, dus dat is een beetje gewoon. Dus dat vind ik niet bijzonder genoeg om te vermelden. Dan krijg je in hoofdstuk 6 dat de ark des verbonds naar Jeruzalem wordt overgebracht. Het is wat ingewikkeld, maar uiteindelijk komt die ark daar dan toch terecht. Kortom, hier vind je de opkomst van het Rijk van David. Hij is net koning over alle 12 stammen, hij is het aan het inrichten. Waar zal ik mijn kantoor houden? En hij verovert Jebus en dat soort dingen meer. En nadat hij dan die ark in Jeruzalem gebouwd heeft en zijn paleis daar gebouwd heeft, dat wil zeggen, of hij dat nou zelf gebouwd heeft, nee, hij kreeg het cadeau, dat wil men niet meer weten, maar het is echt waar, dat staat er ook. Hij kreeg het cadeau van de buren, van Tyrus. Heb je dat wel eens gelezen? Dat staat in hoofdstuk 5 al. David verovert Jeruzalem en dan in vers 11... En Hiram, maar ze heten allemaal Hiram hoor, die koningen van Tyrus. Hiram, de koning van Tyrus, zond boden tot David en hij zond cederhout, want dat had hij in overvloed, hè. Wat heeft Libanon aan producten? Cederhout van de cederen van de Libanon. Cederhout en timmerlieden en metselaars, kortom, bouwmaterialen en bouwers. En die bouwden voor David een huis. Dan kun je voor mijn part hoog en laag springen, maar wat ik hier lees is gewoon dat Hiram het initiatief neemt en hij stuurt zijn personeel met het bouwmateriaal. Dan komt zijn busje voorrijden, weet je wel, zo. Dan gaat hij met zijn dubbele cabine. Dan komen de Libanezen en die komen... Hij krijgt het paleis cadeau van de buren. En dat is van belang. Initiatief gaat zeker van Tyrus uit. Maar het is van belang omdat je meteen moet begrijpen daaruit dat David en die buren, koninkrijkjes daar in het noorden, die hebben daarmee een alliantie, hè. Dat zijn vrienden van elkaar, die werken samen. Ze zijn geallieerd sindsdien. Dat moet je gewoon weten. En je moet ook weten dat als Salomo trouwt met een dochter van de farao, dat het niet zomaar een aardige juffrouw is of zo die heeft uitgezocht. Of andersom, dat weet ik ook niet. Maar het betekent dat er een politieke overeenkomst, en economische dus, overeenkomst gesloten is tussen beide landen. Want dat is wat het betekent, hè? Die begrijp je toch, hè? Dat wil zeggen, die buren zien dat Rijk van David opkomen en denken, nou moeten we oppassen. Daar sluiten we vriendschap mee. Afgezien daarvan zijn goede aanwijzingen dat die relatie daarvoor eigenlijk ook al bestond. Nog in de dagen van Saul, maar vooruit. En het is bovendien van belang, omdat deze alliantie tussen Israël en wat wij populair Libanon noemen, Tyrus, Sidon, Byblos en welke steden het maar waren daar in dat gebied. Ik zoek er nog een paar, maar ze willen me niet binnenschieten. Maar dat die alliantie is van belang, omdat wij dat Tyrus en Sidon kennen, ook buiten de Bijbel om. Alleen dan noemen wij ze Foeniciërs. En van hen weten wij dat zij de hele wereld bevoeren. Nou ja, in ieder geval naar het westen, zover als ze maar konden, tot in Amerika aan toe, al heette dat toen nog niet zo. Heb u dat nog? Tot zover. En daarna leg ik een andere keer weer uit dat de term Foeniciërs niet de Bijbelse term is. Het is de Griekse term, maar de Grieken gebruikten de term Foenicia voor de hele oostkust van de Middellandse Zee en dus niet alleen voor die paar stadstaatjes van Tyrus en Sidon en Weermawaren, maar ook voor Israël. Heb je dat nog? En hier vind je al genoemd, die twee die werken samen. En daarom moet je weten dat als het gaat over Foeniciërs, waar dan ook, dan hebben we het in ieder geval ook, maar eigenlijk in de eerste plaats, als u het mij vraagt, over Israël. Want zo wordt dat door de Grieken genoemd. En in de Bijbel vind je de alliantie tussen die beiden. Daar is nog veel meer over te zeggen. Maar dat gaan we niet doen. Waar het mij om gaat is dat je dat rijk ziet ontstaan. Het is David alleen over Juda, dan alle 12 stammen van Israël. En meteen heeft hij een goede relatie met de buren daar in het noorden. En dat waren belangrijke lui in die dagen, want het werd de bloeitijd. Het was aan het begin ongeveer van de bloeitijd van de Foeniciërs. En dat laat zich raden dat het begin van de bloeitijd van de Foeniciërs was, omdat het ook het begin was van hun alliantie met Israël. En Israël heeft daar nogal wat input ingebracht. Zo niet door David, dan toch door Salomo, die geacht werd de meest wijze man ter wereld geweest te zijn in de oudheid. En die moet toch heel wat positiefs hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van die rijken, of gewoon deze alliantie van rijken. Maar goed, het vervolg op het verhaal is dat aangezien er nu een huis staat voor David ook nog, van cederen die verder in de Bijbel altijd een beeld zijn van koningschap in het algemeen en van het Davidische koningshuis in het bijzonder. Cederen. Als je ergens leest over cederen of cederen van de Libanon, gaat het over koningschap. Ook als die ceder in takje wordt afgeknipt en ergens anders wordt neergezet, dan gaat het nog steeds over Je moet af en toe wat zeggen, broer. Al gaat het nog steeds over het Davidische koningshuis, hè? Nou goed. Maar, doe maar. Maar David, het brengt David op het idee om een huis dan ook te bouwen voor de Heer. Een tempel dus. Hij woont zelf in een paleis. En de Heer heeft een tent. Een tent van, hoe oud zal die geweest zijn? Iets van 500 jaar oud. Vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de dagen van David. Het is 500-600 jaar als u mij vraagt. Of wat er nog maar van over is. Dus hij komt op het goede idee om dan ook een huis voor de Heer te bouwen. Later herhaalt zich dat bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap onder Ezra. Meer nog onder Nehemia. Onder Ezra. Nou ja, onder Nehemia ook. Maar meer onder Ezra, ja. De idee van Joden komen terug in Jeruzalem, bouwen de huizen en de straten en wonen in mooie huizen. Maar hoe zit het nou, want er is geen huis voor de Heer. Dat kan toch zo niet. Je moet eerst voor de Heer een huis bouwen. En dus bouwen ze dan een nieuwe tempel. Hè? Maar hier was het origineel. David die stelt voor om een tempel te bouwen. Een huis te bouwen voor de Heer. En hij krijgt antwoord van de Heer. En de Heer zegt ongeveer dit. Iets als, ik heb er nooit om gevraagd. Dus ik zit er niet zo om verlegen. Zei de Heer. En toen Salomo het alsnog deed, een generatie later, zei hij bij de inwijding van de tempel: Gij Heere woont niet in huizen met handen gemaakt. Dus die had er zelf ook niet zo'n hoge dunk van eigenlijk. Hè. Hij kon het, nou wel een hoge dunk, maar laten we zeggen, hij kon het in ieder geval goed relativeren. De Heer heeft echt zo'n huis niet nodig. Maar goed. Maar de Heer zegt tegen David: Nee, gaat niet gebeuren. Maar weet je wat? Uw zoon zal dat doen. En dus staat er boven het hoofdstuk: God verbiedt David een tempel te bouwen. Maar in vers 12 staat dan dat de Heer tot David laat zeggen: Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. Ik mis de verwijzing naar Handelingen 2, waar Petrus dit aanhaalt. Letterlijk, maar goed. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen en die zal voor mijn naam een huis bouwen. En we weten allemaal wat dat betekent. Dat is namelijk Salomo en die heeft dat ook gedaan. En toen hij het deed, stond het er ook bij dat dat de vervulling was van wat de Heer aan David beloofd had, enzovoorts. En er staat er zelfs vele malen bij, dus er hoeft geen twijfel over te bestaan. Toch, die kop boven het hoofdstuk, God verbiedt David een tempel te bouwen, is wel erg smal in de eerste plaats en bovendien negatief. Zo van, God verbiedt David, wat? Want veel belangrijker van het hoofdstuk is precies het tegenovergestelde. Namelijk, de Heer belooft voor David een huis te bouwen. Ik ga het niet met u lezen allemaal, dat vind ik nou niet nodig, maar lees het maar een keer door. Waar het over gaat, is dat David wel een huis wil bouwen voor de Heer, en de Heer verbiedt het ook daadwerkelijk. Maar het is de aanleiding voor een belofte die God aan David doet. Namelijk, de Heer zegt, ik zal voor u een huis bouwen. En daarmee wordt niet bedoeld een letterlijk huis, want dat had hij trouwens al. Niet een letterlijk huis, maar een koningshuis uiteraard. Gewoon in de betekenis die we allemaal kennen. Een huis waarbij de belofte inhield dat het huis van David een eeuwig koninkrijk zou zijn. Dat het bestendig zou zijn, staat er letterlijk in vers 16. En in andere plaatsen dan dit hoofdstuk wordt het ook uitgebreid toegelicht. Heel de rest van het Oude Testament door kom je uitspraken dienaangaande tegen. Waarbij de gedachte is dat altijd iemand uit het zaad van David een troon zou hebben. Dan wel zou regeren over Israël. En de laatste en definitieve vervulling van die belofte aan David, die wij trouwens aanduiden als het Davidisch verbond. De laatste definitieve vervulling is natuurlijk de, wat wij noemen de wederkomst, maar eigenlijk gewoon de komst van de Christus die als zoon van David daadwerkelijk die troon zal opeisen. Vandaar dat je dat ook leest meteen in Lucas 1. Als aan Maria de bekende annunciatie gedaan wordt, de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven, hetgeen uiteraard nog moet gebeuren. Maar dat brengt de uiteindelijke vervulling van deze profetie. Maar de Bijbel spreekt over een continu koningshuis van David. Dit is al een achtergrond nog, want ik neem dit in het voorbijgaan, dat kan ik niet laten om het eens te noemen, want ja, het zijn van die onbekende schriftgedeelten waarvan wij vinden dat het met onze zaligheid niks van doen heeft en dus staat het niet meer in de... Waar staat het niet meer in? Nou, in ieder geval niet in de geloofsbelijdenissen, hè? Nee. Goed. Maar u begrijpt dat daarna meteen wij van doen krijgen met de tegenstander die meteen een eind probeert te maken aan het koningshuis van David. Dat wil zeggen, David heeft daarna dus te strijden met alle volkeren rondom hem. Daar komt het tot neer. Dus het volgende hoofdstuk begint met krijgsverrichtingen van David. En in de eerste plaats, hij sloeg de Filistijnen, staat er in vers 1. Ook sloeg hij, vers 2, de Moabieten. Dat is zo'n beetje het oosten van de Dode Zee, hè? Nee, als je rechts van de Jordaan hebt, dat wil zeggen de oostkant van de Jordaan, heb je van het zuiden af eerst Edom, dan Moab en dan Ammon. En dan heb je Gilead. En daar woonde de stam van Gad en de halve stam van Manasse. Maar hij sloeg de Filistijnen, hij sloeg de Moabieten. En eind van vers 2 van hoofdstuk 8, alzo werden de Moabieten David tot knechten, brengen de geschenken. Die uitdrukking moet je even leren, brengen de geschenken. Dat is niet zoiets als de wijzen uit het oosten die uit vrijwillige basis cadeautjes kwamen brengen. Het is ook niet zoiets als Sinterklaas. Het betekent gewoon, die lui werden onderworpen. En als je onderworpen bent, wat moet je dan? Belasting betalen. Dat is waar het allemaal om gaat. Je moet je tribuut betalen. Dan ben je ondergeschikt en dan moet je betalen. Dat is waar het hele spul altijd over gaat, hè? Je kunt ook andersom zeggen, het klinkt wat vriendelijker. Het betalen van die bijdragen is de uitdrukking van onderwerping, de erkenning van onderwerping. En als men vrijwillig geschenken brengt, is dat inderdaad ook een zaak van onderwerping. En dat is het verhaal bijvoorbeeld van de wijzen uit het oosten. Je brengt geschenken om daarmee onderwerping uit te drukken, dus wat het is. Hè? Maar ze brachten geschenken. Knassentandend waarschijnlijk, maar dat staat er niet bij. David sloeg ook Hadad Ezer, de zoon van Rechob, de koning van Soba. Toen hij... daar zijn we, Soba, dat hebben we net gelezen. De Syriërs van Soba, lazen we in de psalmen. Als hij gevocht had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Soba. David sloeg ook Hadad Ezer, 2 Samuel 8, vers 3, de zoon van Rechob, de koning van Soba. Dus dan weet je meteen wat Soba is. Een stad. Toen hij heen toog om zijn hand te wenden naar de rivier Frat. Dat wil zeggen de Eufraat. David wendde zijn hand naar de rivier Frat. Er wordt ook wel eens gedacht trouwens dat het op de koning van Soba slaat. Of Hadad Ezer. Maar in de praktijk maakt het toch geen verschil, want wat hier in ieder geval staat is dat de strijd zich uitstrekte in de richting van de Eufraat. Die kant ging het op. En je bent dan in het noorden, het is Syrië. En David nam hem 1000 wagens af en 700 ruiteren en 20.000 man te voet. Is dat niet wat veel? Ja, dat is erg veel eigenlijk, maar schrik je maar niet, te komen nog veel grotere getallen. Men zou er vooral niet te gering over denken. En David ontzenuwde alle wagenpaarden. Dat betekent dat hij ze de hielpees doorsneed, hoor. Want wat in de Statenvertaling een zenuw heet, dat zijn in de praktijk spieren, pezen. Ja. Dan kunnen die beesten niet meer lopen en dan zijn ze onbruikbaar. Ja. Het is zoiets als een fiets zonder ketting, zal ik maar zeggen. Ja. Goed. En hield daarvan 100 wagen over. En de Syriërs van Damascus kwamen om Hadad-Ezer, de koning van Soba, te helpen. Want dat zijn allemaal Syriërs, je bent daar in het noorden. En die van Soba zoeken steun bij Damascus, dat tot vandaag de hoofdstad is, meen ik, van een land dat wij Syrië noemen. Ja, 3000 jaar later, ja. Kwamen om Hadad-Ezer, de koning van Soba, te helpen. Maar David sloeg van de Syriërs 22.000 man. En David legde bezettingen in Syrië van Damascus. En de Syriërs werden David tot knechten, brengende geschenken. En de Heere behoedde David overal waar hij heen toog. En over de Frat, de lees je nou even niet meer. Gaat hier alleen over de verovering van heel Syrië. En vervolgens wordt vermeld de buit die hij daarbij buit maakte enzovoorts. En daar sla ik even wat over. Want het blijkt dat er nog veel meer aan de hand is. Want er zijn nog meer volkeren, omliggende volkeren die aan hem worden onderworpen. Lees maar vers 12. Daar worden genoemd Syrië, Moab, de kinderen Ammons. Dus Moab en Ammon, dat is dus oostelijk van de Jordaan, in het tegenwoordige Jordanië. Ammon, dat weet u, die naam kennen we nog, want dat heet Amman. En het is de hoofdstad van Jordanië. En dat is ook het gebied van de oude Ammonieten. En daar zuidelijk daarvan had je de Moabieten en zuidelijk daarvan had je de Edomieten, ja. Maar goed, van Syrië, van Moab, van de kinderen Ammons, van de Filistijnen en van Amalek, en dat is ook in het zuiden, en van de roof van Hadad-Ezer, de zoon van Rechob, de koning van Soba, dat is dus weer meer in het noorden. Ook maakte zich David een naam als hij wederkwam nadat hij de Syriërs geslagen had in het Saaldal. Dat stond ook in Psalm 60, vers 2. En hier in 2 Samuel 8, vers 13. Als hij wederkwam nadat hij de Syriërs geslagen had in het Saaldal, dat wil zeggen in de omgeving van de Dode Zee, eigenlijk het dal wat zuidelijk daarvan ligt, dat is dus wat we tegenwoordig noemen de Wadi Araba, maar dat was het grensgebied van Edom, tussen Edom en Israël. Hè? 18.000, en hij legde bezettingen in Edom, in gans Edom legde hij bezettingen, en alle Edomieten werden David tot knechten, en de Heere behoedde David overal waar hij heen toog. Alzo regeerde David over gans Israël, ja, ja, maar ook over de Filistijnen, de Edomieten, de Ammonieten, de Moabieten en over Syrië en het noorden. En je vraagt je af, als je dit leest en je hebt een kaart erbij, hoezo niet Tyrus en Sidon? En het antwoord is, nou, dat waren ze vrienden. En ook geen gedoe met Egypte, nee, dat waren ook vrienden. En later nog veel sterker was dat het geval. Zie? Nou ja. Daarna krijg je hier in 2 Samuel, vervolgens hoofdstuk 9... Dat heet edelmoedigheid van David jegens Mephibosheth, de zoon van Jonathan. Waarmee Mephibosheth de uitbeelding is van gelovig overblijfsel uit Israël. Van onder de wet en wat dat maar was. Uit de Joden dus eigenlijk. Dan was het Benjamin, maar vooruit. Daar ga ik het niet over hebben, want het verhaal gaat weer verder in hoofdstuk 10... Waarboven staat Ammonieten en Syriërs verslagen door Joab. Dat was dus al zo in hoofdstuk 8. Maar het bleef niet zo. Ze moesten er kennelijk nog wat aan wennen. En dan komt er een ingewikkeld verhaal. Dat de koning, 10 vers 1, dat de koning der kinderen Ammon stierf en zijn zoon Hanun werd koning in zijn plaats. En toen zei David, ik zal even mijn medeleven betuigen, mijn deelneming enzovoorts. En dat werd toen verkeerd uitgelegd, want in de politiek loop je allerlei risico's. Het werd verkeerd uitgelegd. Ze zeiden, ja, maar David komt hier spioneren. Dat is een truc, hij doet het aardig, maar ze waren aan hem onderworpen, hè. goed, het een en ander loopt volledig uit de hand. En het wordt dus weer oorlog. En toen, vers 6. Toen nu de kinderen Ammon zagen dat zij zich bij David stinkende gemaakt hadden. Dus het verkeerd hadden aangepakt en ze nu in een kwade reus stonden bij David. Zonden de kinderen Ammons heen en huurden van de Syriërs in het noorden, huurden ze Bet-Rehob en van de Syriërs van Zoba 20.000 voetvolks en van de koning van Maaga 1.000 man en van de mannen van Top 12.000 man, allemaal Syriërs. En als David dit hoorde, dat ze aan het mobiliseren waren en dat niet alleen Ammon, maar ook Syrië daarin betrokken was, zond hij Joab, de krijgsoverste, heen en het ganse heer met de helden en de kinderen Ammon stogen uit en stelden de slagorde voor de deur de poort, maar de Syriërs van Zoba en Rehob, de mannen van Topenwagen, waren bijzonder in het veld. En dan krijgen we hier uitgedrukt hoe ze dat gaan aanpakken, hoe die strijd zal zijn. En het einde van het verhaal is dat de Syriërs en wie het allemaal maar waren, de Ammonieten, verslagen werden en vloden voor het aangezicht van Israël. Maar lees maar eens vers, lees maar eens vers 18. De Syriërs vloden voor Israëls aangezicht en David versloeg van de Syriërs 700 wagenen. Daar is de slag bij Waterloo niks bij, hoor. En de slag bij Nieuwpoort trouwens ook niet, maar om van heilige Lema te zwijgen. 700 wagen en 40.000 ruiteren, daar te sloeg hij Zobach, hun krijgsoverste, dat hij al daar stierf. Nou goed. Daarna maakten ze vrede met Israël, want er zat niks anders op. En dienden hen en de Syriërs vreesden de kinderen Ammons meer te verlossen. Maar wat je hier niet leest, maar wel in het parallelle schriftgedeelte van 1 Kronieken, want daar vind je al diezelfde dingen ook, is dat die strijd zich nog veel verder uitstrekt, althans nog veel verstrekkender gevolgen had. In 1 Kronieken vinden we namelijk ongeveer hetzelfde verhaal. Veel uitgebreider overigens. In hoofdstuk 11 neemt David Jeruzalem in, wat natuurlijk niet klopt. Hij nam Jebus in en noemde het Jeruzalem. Dat is hoofdstuk 11 is dat in 1 Kronieken, waarna een inventarisatie van het leger volgt. En waarna volgt in hoofdstuk 13 dat de ark naar Jeruzalem gebracht wordt. En in hoofdstuk 14 vind je de bouw van dat paleis. Vers 1. Toen zond Hiram de koning van Tyrus bode tot David en Cederhout, de metselaars en timmerlieten, dat ze hem een huis bouwden. Nou, lijkt me duidelijk. Hij kreeg het cadeau. En in hoofdstuk 15 komt de ark definitief in Jeruzalem terecht na de onderbreking bij Obed-Edom. Maar daar gaat het me nou niet om. En de ark wordt er uitgebreid geïnstalleerd. En het wordt uitgebreid beschreven. Dan heb je 1 Kronieke 17, waarboven staat David wil een tempel bouwen. Maar deze keer staat er tenminste bij de eeuwigdurende regering aan Davids huis beloofd. Ik heb tot vandaag moeite om dat onder de mensen te krijgen, maar ik ben blij dat het hier gewoon in de kop staat. Hè. Staat hier gewoon boven. De eeuwigdurende regering aan Davids huis beloofd. Maar de werkelijke situatie is dus, David wil voor de Heer een huis bouwen. De Heer zegt tegen David, nog maar even niet, maar weet je wat, ik zal voor jou een huis bouwen. Andersom dus. Dat is de samenhang. En dat begint dan dus, dat koningshuis van David begint dan dus inderdaad met een wereldrijk. Begint met die ene stam van Juda, maar daarna krijg je die oorlogen waarover we zojuist gelezen hebben. Eerst hier in 1 Kronieke 18. Overeenkomend met 2 Samuel 8. In 2 Samuel 9 volgt het verhaal van Mephiboset. Hier niet. En daarna heb je 2 Samuel 10. De tweede fase van die strijd dus. En dat vind je hier dan in 1 Kronieke 19. 1 Kronieken 19. Nou goed, en dan vind je hetzelfde verhaal. En die ammonieten hebben het verprutst. David deelde zijn medeleven mee, via zijn personeel dan, via zijn, hoe noem je zoiets, via zijn ambassadeurs enzovoort. Maar toen werd gezegd, nee, David probeert, voert iets in zijn schild enzovoort. En toen ging het fout. En dan staat er in vers 6 van 1 Kronieken 19... toen de kinderen Ammons zagen dat ze zich stinkende gemaakt hadden bij David, zo zond Hanun en de kinderen Ammons 1000 talenten zilvers, is daarbij wat ze betaalden, om zich wagenen en ruiters te huren. En wij lazen er straks, nou ja, van die Syriërs, die verschillende Syriërs met die koningen van die verschillende steden in Syrië. En hier staat, om zich wagenen en ruiters te huren uit Mesopotamië, het tweestromenland. Want achter Syrië, voorbij Syrië, kom je in Assur. En dat Assyrische, er bestond toen een Assyrisch rijk overigens. Van Babel was nog helemaal geen sprake. Babel was nog een klein, niet al te machtig gebied, maar het maakte deel uit eigenlijk van het toenmalige Assyrische rijk. Dat we dat niet meer weten komt omdat het Assyrische rijk, dat kennen we daarna pas in verband met de Assyrische ballingschap van de 10 stammen van Israël. Dat was in 722, nou iets eerder al, voor onze jaartelling. En hier zijn we pak een beetje een jaartje of 1000, want nauwkeuriger ga ik het niet doen. Nou ja, bijna 1100. Voor onze jaartelling, dus dat scheelt 400 jaar. Maar wat Assur betreft, men weet, want er staat in de gewone geschiedenisboeken, dat zo'n beetje in die tijd, 1000 voor Christus, iets ervoor nog, dat in die dagen om een of andere reden dat Assyrische Rijk ineens zo'n beetje van de kaart verdween. Dat wil zeggen, de macht daarvan, die boete in. Er staat er gewoon in, om redenen die men niet kent. Wij kennen de reden daarvoor wel. De legers van Mesopotamië worden verslagen door David. En het rijk wordt daarmee aan David ondergeschikt gemaakt. En aan Salomo. En dus verdwijnt het de poosje, nou niet van de kaart, maar wel van de bladzijde van de geschiedenisboeken. Omdat het geen rol van enige betekenis meer speelt. Nog een keer, hè? Vers 6. Halverwege. Zo zond Hanun en de kinderen Ammons 1000 talenten zilvers. Andere keer leg ik uit dat het goud inmiddels op was. Ze hadden namelijk al heel wat oorlog gevoerd. Ja, nee, ik ben het serieus, ja. Dus het is nou zilver, het is een laatste vermogen. Om zich wagen en ruiters te sturen uit Mesopotamië en uit Syrië van Maacha. Maacha, dat in Syrië ligt. En uit Soba, dat in Syrië ligt. Zodat zij zich huurden 32.000 wagenen. Is het niet wat veel? Ja, het is ook veel. Maar je moet begrijpen dat het maar niet een plaatselijke oorlog is. Dit wordt dus eigenlijk een soort van wereldoorlog. Het loopt volledig uit de hand. Het begint bij Ammon. Maar de andere volkeren die aan David ook waren onderworpen, die doen gewoon weer mee, hè? In opstand. 32.000 wagenen. En de koning van, nee, men zegt, die aantallen die kloppen niet. Het hele probleem is echter dat je er ook geen andere aantallen van kunt maken, en dat er niet de manier van lezen of interpretatie bestaat om die getallen terug te brengen naar iets redelijks. Men zegt, maar 1000 kan ook 1 zijn. Nou ja, dan waren er 32 wagenen, zeg. Voor 1000 talenten zilvers, 32 auto's huren, 32 van die rijtuigjes. Ik bedoel, men krijgt dat niet kloppend en dus staat er altijd een vraagteken bij in de commentaren. Ik heb die vraagtekens afgeschaft. Ik heb het idee dat men altijd geneigd is om deze geschiedenissen te onderschatten. En ook het inwoneraantal van Israël bijvoorbeeld, hè, als die grote getallen genoemd worden. Je moet er even aan wennen. Zodat zij zich huurden 32.000 wagenen... en de koning van Maaga en zijn volk kwamen en legenden zich voor Medebe... De koning van Maaga en zijn volk kwamen en legenden zich voor Medeba. Dat was niet de koning van Ammon. Die had het initiatief genomen. Maar deze koning van Maaga komt ook mee. Ze gaan namelijk kijken hoe die strijd afloopt. Maar die legers werden dus verhuurd officieel aan Ammon. Zodat officieel Syrië en Mesopotamië... officieel waren ze niet in oorlog met Israël. Maar in de praktijk uiteraard wel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is een hele politieke oplossing. Maar ook een economische. Het is er een van handel natuurlijk. Maar die landen zijn er allemaal in betrokken. En wat er gebeurt vervolgens... Nou ja, dat is die slagorde wordt opgesteld en dat die legers verslagen worden enzovoort. En dat de Syriërs eerst vluchten en daarna de Ammonieten ook. En daarna onderwierpen zij zich alsnog aan David. Precies zoals we het in 2 Samuel 10 gelezen hebben. En ik lees nog even hier vers 18... Doch de Syriërs vloden voor het aangezicht van Israël... en David versloeg van de Syriërs 7.000 wagenen... en 40.000 mannen te voet. Daartoe doodde hij Sophach, de krijgsoverste, enzovoorts. En maar ze maakte, wat er over was, maakte vrede met David... en vervolgens in hoofdstuk 20 werd Rabba veroverd... maar Rabba heet tegenwoordig Amman. Dat is de hoofdstad van Jordanië, de hoofdstad dus van de Ammonieten, feitelijk. Nou, verder is het niet fraai om te lezen. Maar wat je moet begrijpen is dat David dit rijk dus op deze wijze uitbreidt. Het gaat weliswaar in 2 fasen, maar het is een rijk dat zich uitstrekt tot in Mesopotamië aan toe. Daar hoort het gebied van wat we kennen als Assur en het gebied wat we kennen als Babel wel degelijk bij. Was het een groot rijk? Ja, wis en waarachtig. Vooral als je bedenkt dat datzelfde rijk zich ook ver uitstrekte naar het westen. Dat ging weliswaar niet gepaard met dit soort oorlogen, maar het ging gepaard met wat wij noemen kolonisatie. Dat wil zeggen vanuit Israël en natuurlijk uit Tyrus, Fenicius voor mijn part. Maar vanuit Israël vestigde men zich naar het westen via de Middellandse Zee en rondom heel de Middellandse Zee en tot ver daarbuiten. Zoals ik u zei, dat is van alles bekend dat die Fenicius tot hier in Noordwest-Europa kwamen. In ieder geval Brittannië, maar ook de Scandinavische kusten. En voor zover na te gaan is, we kunnen dat gewoon nagaan, voor zover aangetoond kan worden, ze waren in Amerika. En niet maar één keer, maar gewoon, we hadden daar vaste lijndiensten mee enzovoort. Dat hoef ik je niet uit te leggen, denk ik. Maar niettemin, dat was wel zo, of je dat nou leuk vindt of niet. En dat betekent dus dat in de praktijk dat Israëlitische Rijk werd opgericht in deze 2 hoofdstukken. Dat wil zeggen bij deze 2 achtereenvolgende oorlogen met in hoge mate dezelfde lui, dezelfde landen, maar het leidde tot onderwerping en daarmee de oprichting eigenlijk van het grootste wereldrijk aller tijden. Van David. En waarom ook niet? David en zijn koninkrijk staat model voor het Messiaanse Rijk. Dat zal het grootste wereldrijk aller tijden zijn. Zo zonder meer. En als David in zijn koninkrijk, en zeker Salomo in zijn koninkrijk, een type is van Christus, dan mag je hier toch niet al te veel problemen mee over hebben. En bovendien, wat ik nou niet gelezen heb, zijn die schriftplaatsen waar staat dat Salomo de machtigste, de wijste, de grootste koning was in heel de wereld. En dat van alle koninkrijken in de wereld gezantschappen werden gestuurd naar Jeruzalem en naar Salomo om zijn grootheid te bezien, zijn heerlijkheid te aanschouwen, zijn rijkdom te aanschouwen, zijn parken en zijn dierentuinen en vijvers en allerlei andere verzamelingen te bezien en dat soort dingen meer. Want dat staat allemaal in de Bijbel. En dat hij schepen had die niet alleen naar het westen voeren via de Middellandse Zee, maar ook naar het zuiden en oosten via de Schelfzee, via Eilat, waar hij een haven had aangelegd samen met de lui uit Tyrus enzovoort. En die schepen voeren en kwamen na 3 jaar pas terug, staat er dan. En wat ze dan allemaal meebrachten, apen en pauwen en alles waar je maar om verlegen kan zitten. En vooral ook goud natuurlijk, waar ze het maar vandaan haalden. Uit Zuid-Afrika, denk ik, maar dat is weer een ander verhaal. En na 3 jaar kwamen ze pas terug met die schepen. Zodat ze schepen hadden die inderdaad 3 jaar mee konden rondreizen. Het is wel leuk, want Magelhaan, bijgenaamd Magelhaas, of hoe de man maar heette, die is bekend als de eerste die een wereldreis maken, reis om de wereld per schip. Nou, het schip heeft het overleefd, Magelhaan zelf niet, helaas. Maar die schepen kwamen inderdaad na 3 jaar terug rond. Dus dat is aardig ingeschat, denk ik dan wel eens. Maar ik denk dat het ook het geval was met Salomo. En zo verder, en zo verder, en zo verder. Men zou daar niet te gering over denken. Het is niet maar, als je Psalm 60 begint, heb je niet maar van doen met een plaatselijk oorlogje. Er was stammenoorlogen van wat nomaden, groepen van nomaden, hoe heet dat, Bedouinen, die elkaar na het leven staan of zo, of elkaar de weiden betwisten. Maar je hebt van doen met de oprichting van een wereldrijk. En daar gaat het maar om. En dat het dan, dat vanuit die situatie een blik geworpen wordt op de toekomst, dat wil zeggen de oprichting van het Messiaanse Rijk, het Rijk van de Zoon van David in de toekomst, waarbij het centrum van de te veroveren macht eveneens ligt in Mesopotamië. En in dit gebied, waar we deze landen liggen, ja, dat is dan inderdaad voor de hand liggend. En daar gaat het ook daadwerkelijk over. Met het zicht op de eeuwigheid en het uitbazuinen van het getuigenis, dat wil zeggen de verbreiding van het woord Gods. En de totstandkoming van het Messiaanse Rijk hier op aarde. Met recht in het voorjaar, aan het begin des jaars. Aan het begin van de nieuwe bedeling, om zo te zeggen. Of van welke kant je dat er maar bezien wil. En nu gaan we dan naar de psalm, waar boven staat gebed in oorlogstijd. En als er ooit oorlogstijd was, dan was het deze tijd dus. Die ik zojuist geprobeerd heb te beschrijven. Waarbij Israël bedreigd werd dus door alle buurlanden. Het lijkt toch aardig op de situatie in onze tegenwoordige tijd, hè? Al betreft het dan niet een koninkrijk van David en ook geen rijk van Israël, al heet het zo. Het is Juda, maar het zijn wel diezelfde landen nog steeds, hè? En zo zal het ook zijn in de toekomst, overigens. Want we hebben nogal wat profetieën over Palestina, dat wil zeggen, dat is het gebied van de Filistijnen. Wij noemen het de Gaza-strook, omdat het woord Palestina een andere betekenis gekregen heeft van de Romeinen in de tijd officieel. Maar Palestina is het gebied van de Filistijnen, de Gaza-strook, met die bekende 5 steden, om zo te zeggen. Maar we hebben nogal wat profetieën in de Bijbel die nog niet vervuld zijn over Palestina, Edom, Moab, Ammon, Syrië, Libanon trouwens ook, Tyrus meer specifiek. Maar zeker ook Assur, Babel en Mesopotamië. Dat zijn zo de landen. Egypte natuurlijk ook nog. Maar dat zal weer een rol spelen in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar de psalm begint dan feitelijk in vers 3 met: O God, gij had ons verstoten, gij had ons gescheurd, gij zijt toornig geweest, keer weder tot ons. Het is in de oprichting van het Rijk van David allemaal, hè? Direct aan het begin, waar eerst Israël geregeerd werd door Saul en daarna nog 7 jaar of zoiets door, hoe heet de man? Isboset, de zoon van Saul. Juda niet, maar de rest van Israël wel. En dan ineens reist daaruit 1 wereldrijk. Dat is niet zomaar wat. Maar het werd bedreigd door al die landen. Maar Israël kreeg van Gods wegen de overwinning, om zo te zeggen. Maar er staat dus inderdaad, gij had ons verscheurd, gij zijt toornig geweest, keer weder tot ons. Gij hebt het land, dat zou nog kunnen zijn, de aarde, Eretz. Dat kan het land zijn, het kan ook zelfs de hele wereld zijn eigenlijk. Hè? Hangt van de context af. Gij hebt het land geschud, gij hebt het gespleten, genees, dat wil zeggen, er is verdeeldheid geweest. Genees zijn breuken, dat is die verdeeldheid, want het wankelt. Gij hebt uw volk, Israël, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. De woorden zijn niet van mij, maar... Ja, sorry. Maar de betekenis lijkt me duidelijk, hè. Men is geneigd door de knieën te zakken en men kan ze niet staande houden. Men is angstig van wat er gaat gebeuren en of men het zal overleven. Individueel zowel als nationaal. Maar nu hebt gij degene die u vrezen een banier gegeven. En een banier, dat staat altijd als symbool, staat het voor de overwinning. Speelt u wel eens stratego? Het heeft een lange historie, dat spel. Waar het om gaat, is de vlag van de tegenstander te veroveren. En als die vlag, die banier, nou maar weg is, dan heb je de overwinning. Dus dat is eigenlijk het idee. Hè? Vandaar dat de rang van vaandeldrager of vaandrig toch onbelangrijk is. Hè? Dat vaandel, dat moet altijd hoog gehouden worden in de strijd. Nou ja, vroeger was dat zo. Maar het begrip banier komt nogal eens voor in de Bijbel, uiteraard. Hè. Er staat ook, gij zult een banier oprichten. En dat betekent gewoon, gij zult de overwinning halen over alle volken. Gij hebt ons, uw volk, gij hebt degene die u vrezen, een banier gegeven om die op te werpen, dat wil zeggen op te richten, vanwege de waarheid. En daar heb je de connectie, denk ik, met Suzanne Edut uit vers 1. Want waarheid is een synoniem voor de getuigenis. Weet het. In ieder geval is het zo in Psalm 119. Dat vind ik wel voldoende. Want de waarheid is het woord van God. En dat woord van God zou gerealiseerd worden, met name in de oprichting van dit rijk, maar meer nog natuurlijk in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer dat woord van God, nee, laat ik het anders zeggen, wanneer vervuld zal worden uiteindelijk al hetgeen de profeten gesproken hebben. En waarbij het woord van God gestalte krijgt in de wereld als zodanig, en dat is in de wederkomst van Christus. Vandaar dat het woord van God en Christus ook al synoniemen zijn, hè? Maar goed. En dat daar Sela bij genoemd wordt, ja, daar valt niks aan uit te leggen, denk ik, langzamerhand. Want in de wederkomst van Christus zal heel dat koninkrijk van de zoon van David gebouwd worden vanuit Sela. Ik heb het u wel eens gelezen, denk ik, want dat vind ik eigenlijk een van de mooiste teksten in dit verband, uit Micha, ik meen hoofdstuk 2, als ik het wel heb. Uit Micha hoofdstuk 2, waar Sela weliswaar niet genoemd wordt, dat wil zeggen de naam Sela niet, maar wel een andere naam voor dezelfde plek, namelijk Bosra. En waar dan staat in de laatste twee versen van Micha 2, vanaf vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Dus het is echt letterlijk Israël, hè. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten. Dat is een ander woord voor vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen. Bosra. En ik vertaal het niet met van Bosra, maar gewoon te Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi, want Bosra wordt wordt vertaald met een schaapskooi. Het is de naam van, een van de namen voor Petra. Als u mij vraagt, de hoofdstad van Edom. Maar het wordt vertaald met schaapskooi en vandaar de woordkeus hier waarschijnlijk. Voor de goede orde, helemaal voor de goede orde. Sela of Petra is eigenlijk die bergtop daar in Petra. Hoe heet die ook alweer? Umelbiara. Die hoge bergtop, je kan erop als je wil. Maar goed. Maar onderaan de berg ligt het gebied wat ze nu Petra noemen. Maar dat wordt door bergen omringd. En dat draagt dus de naam Bosra. Het is dus niet helemaal hetzelfde. Petra ligt hoog op de rots. Al bouwt het gij uw nest op een rots gelijk een arend, wordt tot Edom gezegd. In Obadja, geloof ik. Ik zal u van al daar neder stoten, dat is daar bovenop. Maar daar beneden heet het Bosra. Eigenlijk, al noemt men het vandaag natuurlijk toch Petra. Maar in de praktijk is het gewoon hetzelfde. Dat wilde ik eigenlijk maar zeggen. En voor zover het verschil is, is het dit verschil. Maar het maakt verder niet uit. Het is de oude hoofdstad eerst van Edom en daarna van Ismaël. Namelijk van de Navajo's. De Nabateeën. Hey. Waarom ik dat zeg? Ach, ik kan me niet beheersen dan, hè. Of je nou Navajo's hebt of Nabateeën, dat is hetzelfde woord, het is dezelfde naam. Maar de Navajo's is de naam van een Noord-Amerikaanse Indianenstam, die, zoals nog meer van die stammen, inderdaad afstamt van Ismaël. Maar hoe komen ze in Amerika? Nou, dat is makkelijk, per boot. Ja. En als iemand zegt, ja, maar dat kan toch niet? Dan zeg ik, nou, blijkbaar wel, want ze zijn er. En ze heet ook nog zo. Dus vooruit maar weer. Maar goed, daar ging het nou allemaal niet om, hè. Ging om de Nabateeën. Dat waren een bepaalde tak van Ismaëlieten. En die maakten dat gebied van... Die veroverden dat gebied op Edom. Edom werd naar het westen verdreven. En daarna werd Bosra of Petra, Sela, werd tot hoofdstad van de Nabateeën. En dat was dus zo in de dagen van het Nieuwe Testament. En de dagen van Paulus. Dat wordt genoemd ook. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar die plaats is dat. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Dat is een ander woord voor gonzen. Ik vind het wel leuk. Als er veel mensen zijn, dan hoor je altijd wat. Hè? Je verstaat niks, maar er is geluid. Hè? Zoiets als een zwembad, maar hopelijk iets zachter. Goed. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Ik heb nog een paar namen in gedachten, maar deze keer zal ik ze u onthouden. De doorbreker zal voor hun aangezicht heen trekken, optrekken. Zij zullen doorbreken, namelijk door de poort gaan. Dat is de sik, die kloof, die is de in- en uitgang van Petra eigenlijk, hè? Althans van Bosra. Zij zullen door dezelfde uittrekken, dus een kilometer of drie. De weg gaat omhoog naar de hogere vlakte van Edom. Ja. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. Dat is namelijk de doorbreker. Het is gewoon Peres. Maar Peres was de stamvader van... Van even David. Peres en Zera, weet u nog, die tweeling van Juda. Het Davidische huis stamt uit Peres. En de andere paar huizen stammen uit Zera. Maar dat doet er nou niet toe. Maar de doorbreker is gewoon Peres. Men heeft het vertaald. Maar het is natuurlijk een nakomeling van Peres. Het is niet eens David, maar nog vele generaties verder. Het is de Messias. Hun koning. Want de scepter zou van Juda niet wijken, weet u nog? Ja. Via Peres en David. Hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de heren in hun spits. Het volk wordt verzameld in dan wel via Bosra en van daaruit trekken ze op. En ze trekken op uiteraard naar Jeruzalem. Dat wordt trouwens aangekondigd al in de dagen van Mozes en Jozua. toen ze door Edom zouden trekken naar het beloofde land, maar ze kregen van Edom geen toestemming. Ze zeiden, we zullen de koninklijke weg gaan. En de koninklijke weg, dat is gewoon een weg. Er staat een bordje bij, hoe die heet. En die heet dan de King's Highway, staat er gewoon bij. De koninklijke weg. En die zouden ze gaan, dat is de oude karavaanroute, die is er tot vandaag nog. Maar ze mochten die toen niet gaan. Maar de suggestie is dat als het één keer definitief is en men definitief het land zal ingaan, zal men gaan via de King's Highway. Via de koninklijke weg. En wie die koning dan is, naar wie de weg genoemd is, dat weet u dan ook, hè? Naar de Heer Jezus uiteraard, hè? Van Edom naar Israël. Onthoud die. Van Esau naar Jacob. Het gaat om de vestiging van het koningschap van Israël als koninklijk volk. Een volk dat gesteld werd boven het broedervolk van Esau, namelijk Edom. Dat is van belang, want we komen het hierna in de psalm weer tegen. Daar ben ik inmiddels alweer terug. In psalm 60. Want daar wordt Edom genoemd. Nog een paar keer, daar kom ik zo op. Maar ik zeg er nu eerst wat van, omdat ik het nou toch over heb. Als Israël niet de eerstgeborene is onder de volkeren. Wie zou dan in aanmerking komen om die vacature te vervullen? Het antwoord is, eerste antwoord is, zijn broer. Dat wil zeggen, Edom dus. Dat wil zeggen, als Israël niet de macht heeft, dan zou die moeten rusten bij Edom. Logischerwijze, en dat is in de Bijbel ook zo. En dat gaat zelfs nog verder, want de naam Edom is eigenlijk ook gewoon de naam van Adam. En daarmee inderdaad van heel de mensheid. Zij het dan, de oude mensheid uiteraard. Maar dat eerst geboorterecht wordt van Edom, en daarmee van Adam, weggenomen en gegeven aan iemand anders. Als het één man is, is het Christus natuurlijk. Maar als het een volk is, het gaat van Edom naar Israël. En als de Heer in de toekomst komt, wordt demonstratief dat koninkrijk weggenomen van Edom, ongeacht of het een koninkrijk heeft of wat het maar voor mogen stellen. Maar het gaat van Edom naar Israël. En nu ik daarover heb, wil ik nog wat zeggen. Ik acht de kans tamelijk groot dat die figuur Nee, niet de antichrist, die bedoel ik niet, dat is gewoon de duivel zelf. Maar laten we zeggen, die hoorn, die grote hoorn, waarvan Daniel al spreekt enzovoort. Kortom, die mens die aan het hoofd staat van eigenlijk de wereldregering van die dagen, geïnspireerd door de antichrist, maar goed. Maar dat die figuur, dat die afstand van Ismaël, van Esau, van Amalek, ik ga een paar generaties door, hè, Esau, van Ismaël, Esau, Amalek, kleinzoon van Esau, Agag, koning der Amalekieten, en dan Haman, want die zit in het rijtje, want die was een Agagiet uit dat huis. Maar ik ben nou laat ik zo zeggen, ik heb de indruk, ik weet het niet 100% zeker, maar ik heb, voor zover ik weet, stamt het Jordaanse koningshuis, dat de Hashemieten, zo heet dat huis, af van Amalek. Dat wil zeggen van Esau. Ismaël, Esau, Amalek, Agag. En die lijn, als u mij vraagt, komt uit bij... waarschijnlijk loopt die via Mohammed zelfs. Maar goed, het doet er ook weinig toe. Maar die lijn die komt uit bij het Jordaanse koningshuis. En Edom maakt deel uit van Jordanië. En het Hashemitische koningshuis is inderdaad Edomitisch. En het claimt, dat koningshuis claimt de bewaarder te zijn van alles en nog wat. En van de hele Arabische wereld en van de traditie en van het Mohammedanisme niet te vergeten. En al dat soort dingen meer. En ik verwacht dus dat het antichristelijke rijk, dat dan in de praktijk door Israël dan wel gewoon door de Messias veroverd moet worden, dat dat onder aanvoering staat inderdaad dus van Edom via de een of andere erfgenaam uit dat Jordaanse koningshuis. Maar dan ben je dus nadrukkelijk bij Edom terecht. Zodat ook in die dagen nadrukkelijk het eerstgeboorterecht weer weggenomen wordt, om zo te zeggen, of alsnog wordt weggenomen van Edom en gegeven wordt aan een bekeerd Jacob, onder de naam Israël, uiteraard. En dat is de verklaring voor waarom Israël niet verzameld wordt rechtstreeks in Israël, dan wel in Jeruzalem of wat het maar was, maar eerst in Edom. Want daarna wordt officieel en demonstratief, theatraal, de tocht gemaakt van Edom naar Jacob. En dus van Bosra Petra naar Jeruzalem. Dat dan nog gebouwd moet worden, overigens. En ik denk trouwens dat het niet eenmalig is, maar dat die structuur gedurende misschien wel tientallen jaren waarschijnlijk gecontinueerd wordt, de verzameling van Israël, de Israëlieten na Petra en van daaruit er weer uit en over de King's Highway enzovoort. En dat, ik denk dat dat een hele generatie duurt uiteindelijk. En een bevestiging daarvan vindt u waarschijnlijk ook in Amos. Amos, het laatste hoofdstuk is dat, Amos 9, vanaf vers 11, de laatste pericoop zelfs. Amos 9, vanaf vers 11, te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten en ik zal haar reten vertuinen. Het was gebroken, maar het wordt, de breuken worden geheeld. Dat is ook de terminologie uit Psalm 60, vers 4, waar we net waren. Ik zal haar reten vertuinen en wat van haar is gebroken weder oprichten en zal ze bouwen als in de dagen van ouds, de troon van David en daarmee dus het koninkrijk van David zal gebouwd worden als in de dagen van ouds, maar daar hebben we het hele avond al over. Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden. Het gelovig overblijfsel uit de heidenen dus. Zegt de Heere die dit doet. Het is opmerkelijk dat als Jacobus in Handelingen 15 deze woorden aanhaalt, laat hij de uitdrukking het overblijfsel van Edom weg. Hij vindt het voldoende om te zeggen en al de heidenen. Maar het bevestigt mijn interpretatie, namelijk onder Edom kun je verstaan. Natuurlijk Edom, maar je kunt er ook onder verstaan Adam. En daarmee zijn dat al de heidenen. En als het al zo is, kun je de term dus ook weglaten zonder dat je iets uit het vers mist. Maar als je vraagt waarom staat hier Edom, dan is het antwoord omdat het voor al de heidenen staat. Want Edom staat aan het hoofd van de volkeren als het niet Israël is. Maar waar het hier over gaat is dat Israël hersteld zal worden aan het hoofd van de volkeren wanneer het Messiaanse Rijk zal opgericht worden. En dan wordt Edom dus alsnog onderworpen. En daarover gaat het ook in Psalm 60. Leest u maar mee. We waren in Edom via het woord Sela. Petra, de hoofdstad van Edom. Maar nou lezen we verder. Opdat uw beminden zouden bevrijd worden, geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. Waarbij ik overigens moet opmerken dat de term rechterhand, in de zin van rechterhand van God, eigenlijk een synoniem is voor de Messias. Namelijk, zit aan mijn rechterhand, is in de praktijk hetzelfde als wees mijn rechterhand. Hij is de rechterhand Gods. En u weet wat de rechterhand is, hè? En u weet wat iemand is als hij je rechterhand is. Toch? Hij doet alles voor je. Nee, dat is wat het is. Dat is wat de Messias, wat Christus doet. In dienst van God, hij is Gods rechterhand. Nou goed. Geef heil door uw rechterhand. En verhoor ons. God heeft gesproken in zijn heiligdom. En u weet, als hij zal spreken in de eindtijd, zal hij spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid, zal hij hen verschrikken. Dat was Psalm 2, weet u nog. God heeft gesproken in zijn heiligdom. En daarom zal ik van vreugde opspringen. Ik zal, en er komen wat lastige uitdrukkingen, ik zal Sichem delen en het dal van Sukkot zal ik afmeten. Gilead is mijn en Manasse is voor mij, is mijn. En Efraim is de sterkte mijns hoofds. En Juda is mijn wetgever. Moab is mijn waspot. Op Edom zal ik mijn schoen werpen. Juich over mij, o gij Palestina. En dan wordt nog apart vermeld. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Wat David hier uitroept is: ik zal Sichem delen. Maar als je iets deelt of verdeelt, wil zeggen dat je er macht over hebt. En dat is wat de term betekent. Ik heb nou geen tijd meer, maar anders zou ik verwijzen naar Joshua. Maar die termen gebruikt worden in verband met de verdeling van het land. Als het land verdeeld wordt, is dat omdat het hun eigendom is. En het wordt onder het volk verdeeld. Het kan ook nog over de roof gaan. De buit van een oorlog die we maken, wordt verdeeld. Het is eigendom geworden. Het dal van Sukkot zal ik afmeten, maar als men iets afmeet of uitmeet, is dat ook de bevestiging van het eigendom. Nou wordt het gemeten. Dan moet u lezen 2 Samuel 8, vers 2, waar gesproken wordt over dat Moab wordt afgemeten. En dat betekent precies dat. Moab wordt onderworpen aan David. 2 Samuel 8, waar we er straks al even waren trouwens. Afmeten. Gilead is mijn, nou ja, hier staat het in klare taal. Gilead is van mij. Manasse is van mij. En Efraim is van mij. Maar er staat Efraim is de sterkte mijns hoofds. En Juda is mijn wetgever, ook van mij. Want dat is wat al die uitdrukkingen aan elkaar bindt. David zegt, het is van mij. Het is aan mij onderworpen. Moab is mijn waspot. Mijn waspot. Op Edom zal ik mijn schoen werpen. Dat is ook iets vernederend. Hè? Heb je dat nooit? Als je snel iets moet gooien naar iemand of in de verte wil breken, dan trek je je schoen uit. En dat heb ik van een Rus geleerd. Weet die man ook weer? Maar goed, dat doet hij niet hoor. Nee, met de kat heb ik dat ook wel eens. Dan gedraagt het beest zich niet, hoe bereiken ze snel? Pantoffel uit en zo hard mogelijk, hè? Dat is wat het is, ja. Juich over mij, o gij Palestina. Dat wil zeggen dat ze hem als heer zouden erkennen. Het is allemaal precies hetzelfde. En nou nog een keer. Ik zal Sichem delen. Maar Sichem is de belangrijkste stad min of meer, althans was het ooit lange tijd, in het gebied van Efraim, aan de westzijde van de Jordaan. En Efraim is de eerstgeborene onder de stammen van Israëls, van Israël. En wat Sukkot betreft, dat ligt, nou er zijn meerdere plaatsen die Sukkot heten, maar via de uitdrukking het dal van Sukkot komen wij terecht via Joshua 13 vers 27, die geef ik u voor de statistiek. Via Joshua 13 vers 27 komen wij terecht bij Sukkot, inderdaad in een dal. En het ligt in het gebied van de stam van Gad, staat daar ook. Maar de stam van Gad woonde niet aan de westzijde van de Jordaan, maar aan de oostzijde van de Jordaan. Want daar woonde de stam van Gad en de halve stam van Manasse. Ja, juist. Dus hier gaat het over west en oost van de Jordaan, is van mij. En dan nog een keer, Gilead is van mij, maar Gilead is het gebied aan de oostzijde van de Jordaan. En Gilead is de naam van het hele gebied, maar het is ook de naam van een zoon van Manasse. Of was het een kleinzoon? Nee, dat was Machir. Daar komt de naam Amerika vandaan, maar die leg ik een andere keer wel weer uit. Kom er weer niet beheersen, broeder, nee. Goed. Gilead is een zoon van Manasse. Maar het oostelijk deel van de Jordaan, dat dus aan David kwam bij deze gelegenheid en in deze strijd, zal ik maar zeggen. Wel, het gebied van Gilead is van Manasse in de eerste plaats en van de stam van Gad, waar in Sukkot ligt. Maar het noemen van Sichem roept de naam van Efraim op. En daar heb je ze dus naast elkaar, Efraim en Manasse. Dat is wat gezegd wordt. En Manasse is mijn, ja, niet alleen de halve stam die aan de westkant van de Jordaan woonde, maar ook de halve stam, die andere halve stam, die aan de oostkant van de Jordaan. David zegt, Efraim en Manasse zijn van mij. En samen, Efraim en Manasse, zijn zij Jozef. En dat is de drager van de titel. Dat wil zeggen, als er één stam Israël is, en mag heten, is het Jozef. En met de nadruk op Efraim en daar meteen in de schaduw daarachter Manasse, want samen hebben zij dat eerst geboorterecht. Manasse wordt groot, maar Efraim nog groter. Dat is Genesis 49. En dat het daarna verwijst, dat het daarmee van doen heeft, dat blijkt uit de toevoeging Manasse is mijn en Efraim is de sterkte mijns hoofds. Want dit soort uitdrukken, de sterkste mijns hoofd, dat is gewoon een term. Je kunt hem net zo goed vertalen met is mijn eerstgeborene. Maar sterkte mijns hoofd, u weet, hoofd is ros, dat is het begin. En sterkte is kracht, dus er kan ook staan Efraim is het beginsel mijner kracht. Maar dat is een van de uitdrukkingen waarmee de eerstgeborene wordt aangeduid. Oorspronkelijk Ruben, maar die wordt onterfd, dat wil zeggen, die moet plaatsmaken voor Jozef, dan wel Efraim en Manasse. En de term wordt herhaald, is beginsel, gij zei het, de beginsel mijner kracht, mijn eerstgeborene. Maar die term staat hier, alleen de vertalers hebben hem gemist. En nou staat er sterkte mijns hoofds. Maar het is een alternatieve term voor eerstgeborene. De erfgenaam van de titel, van de naam Israël dus ook, die berust bij Jozef en daarna bij Efraim en eventueel Manasse. En dat zo is, wel, er staat achter, Juda is mijn wetgever. En in het geval van David die dit zegt, betekent dat eigenlijk, laten we zeggen, niet veel. Maar de uitdrukking, Juda is mijn wetgever, is blijkbaar, klaarblijkelijk ontleend wissenwaardig aan Genesis 49... waar aan Juda gezegd wordt, tot Juda gezegd wordt, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Heb je die? Wetgever. Wetgever is namelijk een synoniem voor koning. Zoek het woord wetgever maar op in de Statenvertaling, je komt er vanzelf tegen. En als hier verwezen wordt naar Juda als wetgever, dan kun je er zeker van zijn dat Efraim en Manasse staan voor Jozef, namelijk de eerstgeborene enzovoort. En hier heb je dus de beide huizen van Israël samen in dat ene koninkrijk van David. Zit nog wat aan vast, ik kan me weer niet beheersen, als in Genesis 49 staat, want ik vergeet dit soort dingen te zeggen, meestal ben ik niet nauwkeurig genoeg. Als er staat, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt, dan staat daar dus dat die scepter en dus het koningschap berust bij de stam van Juda, minstens bij de stam van Juda, tot aan Silo. En iedereen weet dat Silo, men weet het niet, maar men weet dat is de Messias. En ik noem hem met opzet nog even met nadruk, omdat men de beloften aan David gewoonlijk interpreteert als hij zal een eeuwig koninkrijk hebben, maar dat is pas als de Messias komt en niet eerder. Maar in de allereerste uitspraak hierop betrekking hebbende, in Genesis 49 staat, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Dat betekent zelfs dat in Juda dus al een scepter en dus een koningschap en een koninklijk huis was, voordat David tot koning gemaakt werd. Want in de geschiedenis van Israël is David de eerste, maar de belofte is: de scepter zal van Juda niet wijken. En als u die niet accepteert, oké, dan zal de scepter van David niet wijken totdat Silo komt. En niet pas als Silo komt, maar daarvoor. Ik vind dit eigenlijk de sterkste tekst in dat hele verband. Hoewel er nog wel een stuk of 100 zijn die ongeveer hetzelfde zeggen. De continuering van dat koningshuis. Vanaf David, vanuit 2 Samuel 7 wat er verder volgt. Maar daarvoor eigenlijk ook al. Alleen dat was dan niet uit het huis van Peres, maar van zijn tweelingbroer. Uit het huis van Zera. Maar dat is een verhaal apart waar we het nou niet verder over zullen hebben. Het gaat er mij maar om dat vers 9 verwijst naar de belofte, de profetieën van Jacob over zijn zonen, met betrekking tot het eerstgeboorterecht van Jozef, dan wel Efraïm en Manasse, enerzijds, weglopend via de 10 stammen, om zo te zeggen, en het koningschap bij Juda, dat wij dus verwachten bij de 2 stammen van Israël. Maar dit was wat kort door de bocht natuurlijk. Want het is in werkelijkheid wat ingewikkelder. Maar daarna verder, Moab. En dan komen de broedervolken dus weer, hè? Moab, want de stam van Lot, de neef van Abraham. Moab is mijn waspot, het nederigste stuk vaatwerk wat je denken kunt. En op Edom zal ik mijn schoen werpen, alsof het de slaaf is die tot de orde geroepen moet worden. Juich over mij, o gij Palestina. Dat slaat op de Filistijnen, die Israël altijd het leven hebben zuur gemaakt. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Maar wat moet je in Edom? Nou, vandaar het eerst geboorterecht wegnemen, zal ik maar zeggen, en overbrengen naar Jeruzalem. En daarna krijg je natuurlijk, wie is het die van Edom komt? En iedereen weet, dat is de Messias, hè? Uit Jesaja, hè? Zult gij het niet zijn, o God, die ons verstoten had en niet uittocht, o God, met onze heerkrachten? Geef gij ons hulp uit de benauwdheid, want mensen heil is ijdelheid. In God zullen wij kloeke daden doen en hij zal onze wederpartijders vertreden. En lees het nog maar een paar keer door. Het wordt wat lastig om die woorden rechtstreeks en exclusief van toepassing te brengen op de dagen van David zelf en op de omstandigheden die in vers 2 worden samengevat. Maar het is heel makkelijk om ze van toepassing te brengen op de dagen van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen de komst van Christus als zoon van David om dat Davidische huis en die troon en dat koninkrijk te herstellen en te plaatsen alsnog in Jeruzalem en vandaar alsnog, net als in de dagen van David, uit te breiden over de gehele mensheid. Verzameld in het klein in Edom, maar Edom wordt dus geoordeeld, Moab wordt geoordeeld en Ammon wordt geoordeeld, maar daar loopt de weg door, de King's Highway loopt daar langs. Die volkeren worden in dat verband in Daniel ook specifiek genoemd. Vervolgens wordt het koninkrijk gebouwd in Israël, dat eerst geruimd moet worden, om zo te zeggen. Schoongemaakt moet worden, Ezechiël 39. Maar daarna zal inderdaad daar Israël verzameld worden, via Edom gebracht worden, alsnog in het land dat de Heer aan Jacob beloofd had. En vandaar zal de vijand onderworpen worden. Het loopt uit in de strijd in Armageddon, weet u wel, wanneer die legers van over de Eufraat optrekken, is Openbaring. Wanneer de legers van over de Eufraat, Mesopotamië, alsnog optrekken in de richting van Jeruzalem en bij die gelegenheid verslagen worden, nou ja, bij Megiddo, hè? In Armageddon, daar komt de hele naam vandaan. Maar in hoge mate gaat het over diezelfde volkeren als in de dagen van David, waarover wij zojuist gelezen hebben. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor dat woord dat u ons geschonken hebt. Dat ons niet maar spreekt over onszelf en ons eigen kleine leven, maar dat ons spreekt over u en uw werk in de loop van de geschiedenis. Wij danken u dat we u daaruit leren kennen en leren zien wat u gedaan hebt in het verleden, maar daarmee ook leren zien wat u alsnog op nog veel grotere schaal zult doen in de toekomst. En intussen zijn wij onderweg naar die geweldige toekomst. naar de openbaring van uw heerlijkheid definitief. En we danken u dat we uit uw woord mogen leren, dat wij die ons nu reeds aan u onderwerpen, u erkennen als koning der koningen en heer der heren, dat wij deel zullen krijgen aan diezelfde heerlijkheid. Deel zullen krijgen aan uw koninklijke en priesterlijke functie en met u zullen verschijnen zelfs in heerlijkheid. Het zijn dingen die we eigenlijk niet onder woorden kunnen brengen, Vader, maar we danken u dat we ze mogen lezen in uw woord. En dat u ons leiden wil in heel uw waarheid en in de verborgenheid van uw wil, opdat we op de hoogte zouden zijn van uw werk en daarmee u zouden leren kennen in wie u werkelijk bent. Opdat we ook in alle vrijmoedigheid onszelf aan u zouden toevertrouwen en zouden leven uit uw machtige rechterhand. Wees u daarom ons nabij met uw kracht en genade en waarheid om Christus wil. Amen.